onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, u die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, u zijt die vlekkeloze, heilige, rechtvaardige, rechtvaardig, heilige God. Wij zijn Adams kinderen op deze aarde, op de voetbank van uw heilige voeten, stof op stof, te midden van een wereld die in het boze ligt, te midden van uw gerichten en uw oordelen, waarin de mens der zonde steeds bruter zich openbaart tegen u, dat heilige wezen. Wie zou bestaan voor u, die een verterende gloed en die een laaiend vuur zij? Geef ons in de toenadering tot uw heilige troon de kracht van de bedekkende, reinigende vermogens van het bloed, dat reinigt van al de zonde. Wie zou bestaan, Heere, voor u zonder die bedekking, gelijk het oude volk in Egypte geen bestaan had, wanneer de verderfengel voorbij ging, tenzij dat het bloed ze bedekte. En dat mogen ook ons niet onthouden worden, want daarmee beleiden we toch, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn, maar ook dat we buiten dat bloed geen bestaansrecht voor u hebben. Dat geeft toch ook weer de inleving van de ziel die op de school van vrije genade dat heeft moeten inleven. Dat er geen bedekking denkbaar is. Geen slagvee, geen altaren vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Maar ook de inleving, ge hebt mij naar uw woord de oren doorgeboord en het lichaam toegerust. We zijn samengekomen op de plaats van het gebed. Het is een dag van afzondering en het zou een wonder wezen als we ze afgezonderd werden van het rumoer van eigen hart en het rumoer van eigen leven, Het zou een wonder zijn als we waarlijk in de binnenkamer mochten komen. Om op deze dag voor u de Heere onze schoolbrieven te mogen neerleggen. Tegenover de zegeningen daar u ons mee hebt bedouwd. Ook in het jaar dat aan ons is voorbijgegaan. Want Heer, bij al hetgeen wat mensen levens bekommert en verontrust, dan moeten we toch zeggen dat het aan ons niets ontbroken heeft. Wanneer we in het natuurlijke leven daarover mogen denken, dan hebt u waargemaakt dat het brood zeker was, het water gewis. Dan hebben we nog een dak boven ons hoofd. We hoeven nog niet te bedelen en we hoeven nog niet te roven om ons in het leven te houden. Dan hebt u de gedrukte, geschudde, overlopende maat verleend. Maar Heere, wat zullen we met al die weldaden doen, wanneer uw woord zegt dat de os zijn bezitter kent en de ezel de kribbe zijns heren, maar mijn volk verstaat niet. O, dat we ook in dit ogenblik waarlijk zouden beleven geringer te zijn dan al die weldadigheid. Bovenal hebt u ons doen verkeren onder de adem van het woord. We mochten nog verkeren onder de prediking van dood en leven, van vloek en zegen. Onder de waarheid die vertolkt dat wij met de ganse wereld verdoemelijk zijn voor God. En dat er vanuit u vandaan een goddelijk wonder in ons hart moet verheerlijkt worden. En dat het noodzakelijk is om tussen de wieg en het graf te worden afgesneden van alles waar de mensen grondslagen in zoekt en overgezet te worden in de enige wijnstok, Christus. En ach, dan hebt u ook daar uw handen tot ons uitgebreid. En wanneer we dan nu op de dankdag een balans zouden moeten maken en gaan overdenken wat schuldposten zijn en wat bezittingen zijn, en dat zowel in het natuurlijke als in het genadeleven, o, dat we dan een weinig zouden inleven wat uw knecht Jeremia ons heeft geleerd, maar roept vrede, vrede, vrede en geen gevaar, maar er is geen vrede. Want bij al hetgeen waar u ons mee hebt nagewandeld, zegt uw knecht dat de gemeente, het ganse volk, twee boosheden beging. U, de springader des levende waters, hebben we verlaten. En we hebben bakken uitgehouden die geen water bevatten. Rietsperen genomen om te leunen die ons de handen doorboor. En als uw levende kerk het leven gaat onderzoeken, en ook in het jaar dat voorbij gegaan is eerlijk onderzoekt, o, dan zouden ze ook wel moeten zeggen dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen om te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Lieve koning, wat toont uw kerk op aarde? Weinig uw beeld. Wat een wereld gelijkvormigheid. Wat een afval van u die God, die recht op het leven kan doen gelden. Wat is het waar dat het fijne goud zo is verdonkerd en de kinderen Sion zijn geworden aan de aardefles. En nochtans komt u ons tegen op deze dag. Ja, u zegt het tot uw volk Israël en dat het ons ook aangrijpen. Waarmee heb ik u vermoeid? Wat heb ik u misdaan? Waarom zegt mijn volk, wij zijn heren en zullen niet tot u genaak? Och, Heer, trek nog mijn koorden der liefde mensenzelen, opdat op deze dondag er waarlijk oogst zij mogen. En uw gezegende van den Vader ook deze akker nog mogen bezoeken met uw heil. En op deze dag nog ingezameld zouden worden vanuit u vandaan in die plaats waarvan u zelf zegt dat geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. En dat u betonen mogen door de wonderen van vrije genade te arbeiden in de harten van onze kinderen, van onze jeugd, van het opgroeiend geslacht. En dat er geen algemeenheden mogen wezen, maar dat het waarlijk opgebonden mocht zijn. En dat u eres wegen mogen in het hart. En de zaligheid van onze naasten is uitdrijven tot u. Om met u Jeremia op de puinhopen van de kerk te vragen. Bekeer ons, o God. Dan zullen we bekeerd zijn. Wil u denken aan hetgeen met ons niet kan vergaan. Thuis verblijft door andere omstandigheden. Die niet zijn kan ook. Een van de broeders kerkenraad kon deze morgen niet hier zijn. U mocht het wel maken. We denken op deze dag aan al de verdrietigheden in de gemeente. Aan rouw, aan zorg. Wat in ziekenhuizen is, bijzonder dat dochterke u betrouwend, Heer. U kent ook haar kwalen. U bent ook een God van wonderen. Staat er nog eens over op. En voorts allen die worden verpleegd en verzorgd op deze dag. Laat uw aangezicht over ons zijn. Denkt u, Heer, aan de noden van uw ganse kerk in ons vaderland en daarbuiten. Denkt ook aan onze natie op deze dag. De geestel van uw oordelen gaat over de natie. In on- en bijgeloof vervalt ons volk steeds meer tot het heidendom. Uw roede maak ons van zuchtens moede, verteert onze levenskracht, zong uw kerk. En ook wat komt er dichtbij, Heer, en wie verstaat het nog? Wie zoekt de roede en die hem hanteert, dat we voor u zouden buigen, die alle krankheden kent. En liefderijk geneest, die van het verderf het leven wil verschonen. U kent de breuk van uw kerk, U kent de beenderen van Jozef, die verdeeld liggen aan de mond des grafs, als beenderen die gekloofd en gedeeld zijn. Ach, Heere, breng nog ze leven onder die dorre doodsbeenden. U kent ook doordelen, gerechten die over de wereld gaan. We zien het en we horen het van alle zijden. En nochtans hebt u gezegd met uw kerk te zullen zijn tot aan de volleinding der wereld. Ach, dat u ook nog betonen, die arbeid zegenen, die nog uitgaat, opdat ook het blinde heidendom voor u de Heer zou leren buigen. En laat uw ontfermingen, o God Jacobs, nog zijn over het overblijfsel van Israël, opdat u het tot bekering brengen en gans Israël zal zalig worden. We hebben veel te vragen. We hebben u niets te bieden, Heer, want ach, van hoog tot laag het gangse hoofd is mat, zegt uw kerk, maar dat u vandaag eens aan de spitse treden zoudt en dat u het woord uw waarheid gebruiken, opdat ook deze dag een dag van uw goddelijke heerkracht zij in heilige sieradien. We willen aan u opdragen al uw knechten die deze dag arbeid hebben te verrichten. We denken ook aan uw knecht, onze oude broeder, die ook vandaag hier bij ons is, bij zijn levensavond. En wanneer hij terugdenkt en denkt aan al die oudjes met wie we geleefd hebben, met dat volk met wie we verkeerd hebben, och, geef dan maar in zijn ziel die uitgangen tot u, de Heere, die gezegd heeft, mijn oog zal op u zijn, ik zal raad geven, gedenk hem met zijn gade. Denk aan allen die uw kerk te dienen hebben. Ontfermt u over alle taken ook. De arbeid op onze scholen die nog verricht mag worden. Met al de zorgen die daaraan verbonden zijn. Laat het tot eeuwige zegeningen mogen zijn. Bij alle bezwaren en bekommeringen die ook nu in deze laatste tijden ons treffen. En geef ook uw knecht met al zijn zorgen en noden bij u te schuilen. En laat hij mogen ervaren dat u van hem af weet en opent de schriften om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, 1, 2 en 3. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. En loof hem die u vergunt uw ziels verlangen. Wij zingen de versen 1, 2 en 3. U krijgt gelegenheid uw dankdaggave de Heere af te zonderen. Geliefden, alles heeft een bestemde tijd. Alle voornemen onder de zon heeft zijn tijd. Tijd om geboren te worden. Het is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om het geplante uit te rukken. Je kunt dat lezen in het boek van de Prediker. De tijdgebonden mens vult op zijn eigen wijze zijn tijd in. De tijd tijdens de schepping Gods. De tijd is tijdelijk. Tijd is tijdelijk. Lezen in de openbaringen van Johannes. Als de Heer zijn eeuwige raad zal hebben vervuld, daar zal geen tijd meer zijn. De eeuwigheid trad in de tijd, in de wonderen van de schepping, en de eeuwigheid treedt in ons hart, in het wonder van de herschepping. En als de eeuwigheid in ons hart treedt, in het wonder van de herschepping, dan gaan we de woorden van de prediker verstaan. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Dan hebt u niet zoveel tijd meer. Anders heeft die mens vanuit God vandaan, als de les hem niet geleerd wordt, het einde van zijn tijd gezien. Hij moet sterven en hij kan niet sterven. Maar de mens vanuit zichzelf, die heeft altijd nog wel levensruimte. Die ziet altijd nog wel mogelijkheden, omdat die mens niet vastloopt. In de beschikking Gods was het ook tijd om dankdag te houden. Gebruik, gewoonte, goede gewoonte, lastige gewoonte, vult u dat maar in. Maar één ding is duidelijk. Als de Heere ons op de dankdag nog samen wil brengen, onder zijn woord, heeft de Heere daar een bedoeling mee. Een heilige bedoeling. Dat het dus waar mocht zijn vandaag. Er is tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Jonge Nout, als het geestelijk waar wordt, dan gaan vandaag de doodsklokken luiden in uw leven. Dan moeten we God ontmoeten. Dan rekent u niet meer op een biddag die nog komt en een dankdag die daar weer achter komt. Dan gaat u rekenen met de eeuwigheid. Hoe rekent de mens met de eeuwigheid? Ik wil op deze dankdag uw aandacht daarvoor vragen. Met de hulp van Gods, zeggen we zo makkelijk, hé. Met de hulp van Gods gaan we uw aandacht vragen voor Jeremia 8. De versen 20 tot en met 22 vragen dan onze aandacht. Ik lees u daar het woord van God. Jeremia 8, de versen 20 tot en met 22. De oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde. Nog zijn we niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Ik wil deze tekstwoorden benoemen met de slotbeschouwing op de dankdag. De slotbeschouwing op de dankdag. En dan wil ik het drietal gedachten overwegen. In de eerste plaats een eerlijke balans. In de tweede plaats een overgebleven schuldpost. En in de derde plaats een opmerkelijke vraag. We denken naar aanleiding van onze tekst over de slotbeschouwing op de dankdag. Ten eerste een eerlijke balans. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, toch zijn we niet verlost. Een overgebleven schuldpost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. En een opmerkelijke vraag. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? En dan behaagt de Heilige Geest voor ons de schriften te openen. Een slotbeschouwing. Wat kan je daar ingrijpende dingen over denken, gemeente? Politiek terrein, dan hoor je over beschouwingen. Dan gaan we overdenken wat in het verleden is vastgelegd en wat in de toekomst ons besluit vraagt. Als het goed ligt in ons bedrijf, leven, dan kunnen we die beschouwingen ook houden. En dan gaan we ook een balans opmaken. En in die balansen, daar worden alle cijfers in opgenomen. Komt uiteindelijk een slotconclusie. En aan het eind van die slotconclusie, dan weten wij waar wij aan toe zijn. Dat is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Nu hebben we het vandaag over de slotbeschouwing op de dankdag. Als we iemand een balans laten opmaken in ons bedrijf, in ons zakenleven, dan laten we dat doen door deskundige mensen. Moet verstand van zaken hebben. Anders dan krijgen we een beeld wat niet juist is. En u vraagt vandaag toch niet dat ik overal op problemen met u gaan denken. En die zijn er heel wat. Maar laten we eerst het woord van God maar eens laten spreken. Een slotbeschouwing op de dankdag. En we laten deze balans opmaken, of liever, de Heere laat deze opmaken door zijn kind en door zijn knecht. Jeremia, hij heeft verstand van God en van goddelijke zaken. Van deze man weten we heel veel in de schrift. Zijn leven is niet verborgen. Hij is een leesbare brief. Zoals Paulus over het genadeleven spreekt. En als u dat alles wil weten, dan gaat u maar eens rustig zoeken in de eerste bladzijden van zijn profetie. En dan weten we van deze man dat hij een priesterzoon is. Hij is dus een nazaat van Levi, van Aaron. Wij weten dat zijn priesterdienst gebeurde aan Ananot, dus in de stam van Benjamin, de plaats die de Heere zo liefelijk gaf onder de vleugelen van Juda. Wij weten ook dat hij 40 lange jaren de kerk gediend heeft. Wat heeft de Heere zich daarmee vrijgemaakt van dat bondsvolk, want hij profeteerde bijzonder onder de stammen van Juda en van Benjamin. Al die dingen die weten wij dus uit de schrift. Wij weten ook dat zijn naam zeer wonderlijk is, namelijk de Heere verheft. En het is als de Heere hem zijn profetieën geeft, dat hij ons ook even duidelijk wil maken aan wie dat de Heere die boodschap laat brengen. Want hij is een mensenkind en in de annalen van de eeuwige Godsgedachte kreeg hij de naam van Jeremia, de Heere verheft. Want deze man was van nature, net als u en ik, een Adamskind, een hellewicht. En als God hem door laten gaan had, had hij zich ook in de hel gezondigd. Dat is hard, maar waar. Maar God heeft hem verheven. Hij heeft hem uit de diepte van de val opgeraapt. En verheven van een kind van de hel tot een kind Gods. De Heer heeft hem bovendien verheven om dienstbaar te zijn in zijn gemeente op aarde. En de Heer heeft hem onderscheiden tijden doen beleven. Vruchtbare tijden. Onder Joshua, de Godvrezende koning, heeft hij geprofeteerd. Waar ging het goed, mensen? Wetboek gewonden. Het volk buigt, geveinzelijk, maar buigt toch onder God en zijn wetten. Dan komt er een heel andere tijd. Nazaat van Joshua. Uiteindelijk Zedekia, die de maat volmaakt. Dus hij heeft geprofeteerd in de bloeitijd van het volk, maar ook in de tijd van verval en afval. Want de Heer geeft zijn knechten zijn onderscheiden bediening. En juist in die tijd van afval wordt het 8e hoofdstuk geschreven. Jeremia heeft het er moeilijk mee gehad. Hij heeft er soms geen raad mee geweten. En toen heeft de Heer hem een bezoekje gebracht. Want hij heeft zijn ziel uitgeklaagd voor God. En heeft gezegd: Heere, u weet toch dat ik om uwentwil de versmaadheid draag. Omdat hij aan de zijde Gods komt, krijgt hij vanzelf heel de hel over zich heen. Dat hoort er toch bij? En toen heeft de Heer hem opgezocht en gezegd: Jeremia, ik heb u gesteld tot een vaste en tot een koperen muur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen, want ik ben met u om u uit te helpen, spreekt de Heer. Nou, dat heeft de Heer waargemaakt in zijn leven. Deze man heeft de nood van de kerk gedragen, niet over gepraat. Maar we kunnen natuurlijk op een dankdag als deze veel dingen tegen u zeggen, gemeente. Maar laat daar in de tekst, of in verband van de tekst, wat duidelijker in zijn. Hoe dat het erbij staat. Oh, de context zegt ons ingrijpende dingen. Hoort u maar als hij het 8e hoofdstuk gaat schrijven in die tijd. Terzelfde tijd, spreekt de Heer, zullen de beenderen van de koning van Juda en de beenderen van de vorsten en de beenderen van de priesters en de beenderen van de profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit haar graven worden uitgehaald. Het is één groot graf. De dood heerst op alle plaatsen, van hoog tot laag. De regering, daar is de dood. Een uitwendig gezin in de priesterkasten is de dood. Profeten, het is de dood. Hij komt overal de ontzaglijke gevolgen van de zonde tegen. Hij praat dus niet over de vrucht van de zonde. Maar hij ziet waar de bron vandaan komt. Je kan wel over alle uitwendigheden praten. En die zijn er. Maar we moeten wel naar de bron toe. En dan komt er in het verband wat ik niet verder u toelicht, uiteindelijk in het verband van onze waarheid een ingrijpende opmerking. Ziet, zegt hij in het 19e vers, de stem des geschrei, der dochter mijns volks is uit zeer verre landen. Dan ziet hij de roede Gods. En die roede Gods die gaat treffen. En hij ziet door de geest van de profetie dat volk dat de breuk tussen God en de ziel maakte al steeds verder en verder van God vandaan komen. En als hij dat ziet, dan gaat hij een slotbeschouwing maken. En dan gaat hij eerlijk tegen ons zeggen hoe dat het erbij staat. En dan moet ik bij mijn tekst blijven. Maar anders zou ik vanmorgen tegen u zeggen, ik denk dat God daarmee begint. Want er moet een begin uit God zijn. En dat komt niet hier vandaan. En dat komt niet hier vandaan. Maar dat komt van boven vandaan. Daar begint het. En als de Heere dat doet en de slotbeschouwing in ons leven bekend maakt, dan hoeven we niet meer naar oorzaken te zoeken. Dan hoeven we niet meer te zoeken naar gevolgen, maar dan weten we het. En dan zeiden de ouden, dan gaat God de brug ophalen in ons leven. Dan wordt de eeuwigheid eeuwigheid. En dan wordt God ontmoeten, bij bijhoor, als de eeuwigheid zich in je ziel afdaalt. Hoe oud was je, volk van God? Hoe oud was je toen je de genadeslag van God kreeg? Want die moeten we een keer krijgen, mensen. En als hij dit al zo doet, een slotbeschouwing maken, terugdenken en vooruitdenken, dan gaan we luisteren wat deze man Gods gaat zeggen. En dan gaat hij dat volk aanspreken in de woorden van mijn tekst, in een eerlijke balans. Een eerlijke balans. Hoort u maar, de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde en nog zijn we niet verlost. Ja, de oogst is voorbij. Hij zegt tegen Israël, denk eens even terug. Je hebt geploegd. Je hebt geëcht. Je hebt gezaaid. Het is allemaal gebeurd. Er is wasdom gekomen. Je hebt het gewas zien groeien. Toen kwam de oogsttijd, de maaier heeft zijn werk gedaan, De dorslede is over de tarwe gegaan. Zo was het toch, Israël, en dat viel toch nog niet helemaal tegen. Als je dit jaar nou eens terugdenkt, geploegd, geëcht, gezaaid, wasdom, oogst, dorsen, de schuren en de inhoud van de schuren, die getuigen van Gods bijzondere zorg. Of heb u te klaar? Heb u te klaar? Hebt u uw kinderen hongerig naar school hoeven te sturen? Of bent u hongerig naar uw werk gemoeten? Of heb u uw kinderen geen kleding kunnen meegeven? Of lopen ze op klompen waar het water net zo hard uitloopt als dat het erin komt? Nee toch? Heb u te klagen over God? En zet nog niet te klagen over politiek en over alle... Ach, laat het eens liggen, mensen, kijk eens wat er is. De oogst is voorbij, viel toch nog niet helemaal tegen, vindt u wel? En luistert u goed mee. En zegt hij, de zomer is ten einde. Kijk eens terug. Dat was een vroege regen. En dat was een spaderegen. De sprinkhanen hebben de gewassen niet vernietigd. Er is geen hagel gevallen. Geen brandkoren is er gekomen. De vijanden hebben van rondom de oogst niet geroofd, uw kudden weggevoerd. Het is nog niet zo als ten dagen van Sefania, hoewel de vijgenboom niet bloeit en geen rund in de stallen wezen zal. Zo is het toch nog niet. Als je het jaar terugkijkt, viel het nogal mee. Oogst is voorbij, zomer is voorbij. En we zouden dat in het natuurlijke leven kunnen zeggen. We zouden op deze dankdag ook tegen u kunnen zeggen, ten opzichte van de genadebedeling. De ploeg van Gods wet is getrokken door de gemeente. De ziel die zondig moet sterven. Door de wet is de kennis der zonde. U zijn de schoolbrieven uitgereikt. Of gaat het tegenwoordig zonder schoolbrief? Zijn we schuldvrij zonder ooit een schoolbrief gezien te hebben? Zijn we verlost zonder ooit gebonden te zijn geweest? Kijk, dat zegt Jeremia tegen ons, de echt van de bediening van het evangelie. Vertederend, het zaad van het woord is gevallen. Week voor week is de prediking in het midden geweest. Bekeert u uw huis Israël, waarom zoudt ge sterven? Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Geef de Heere de hand, kom tot zijn heiligdom. Waarmee heb ik u vermoeid? Wat heb ik u misdaan? Waarom zegt mij zijn Heeren? Het is toch allemaal gebeurd? Kijk, dat zegt nu Jeremia, hij maakt een balans op in ons leven. Ingrijpend, de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde. Nou en? Nou, zegt Jeremia, nu ga ik de balans opmaken. Daar ging het toch over. Hij zegt, en nu moet ik wat constateren. Hij is ingrijpend, zeggen tegen u. Want je bent nog niet verlost. Er is niks gebeurd in je leven. Je bent nog precies dezelfde gebleven. Zoals het was toen de bidden gehouden werd. En u heeft hij er een heel jaar lang in uitwendige zin zegeningen gegeven. Hij heeft in de bediening van het evangelie zijn arbeid gedaan in de gemeente. En er is niets gebeurd. Moet je zo dankbaar houden? Want we zijn nog niet. We zijn nog altijd gebonden met de ketenen van de zonde en de ketenen van de hel. En we leven nog altijd onszelfde leven, ondanks alle arbeid die de Heere aan onze ziel ten koste gelegd heeft. En we knikken heel deftig en we zeggen, die dominee die zegt dat nog een beetje rechtzinnig. En we hebben nog een behoudende gemeente en we leven nog in een stukje afzondering in Kootwijkerbroek en verder. En verder. De oogst is voorbij. Zomer is ten einde. En we zijn nog niet verlost. Nog altijd gebonden met de ketenen van de zonde. En met de ketenen van de hel. We zijn nog altijd dezelfde mensen. Al is het misschien als Boston schrijft in zijn viervoudige staat. Wanneer hij zegt als een bomen in een klappen gehad en er zijn takken af en de bladeren zijn eraf. En je zegt mensen, er is al heel wat gebeurd, zegt Bostel. Maar ga die boom eens van dichtbij bekijken. En dan zegt Bostel, maar die boom, er is al veel aan gebeurd, maar die staat nog altijd in zijn eigen wortel, ziet u. Er is verder niets gebeurd. En we zijn nog niet verlost. Kan ik dat overbrengen? Kan ik dat overbrengen op onze natie? We zijn nog niet verlost. De geest van het atheïsme woelt en groeit. Het remonstrantisme waarin de mens aangezet wordt om te geloven en aan te nemen met een aan- en opgedrongen evangelie, maakt zijn triumf. Moet ik dat u niet zeggen op de dangdag? De geest van het antinomianisme dringt door in een levensruimte zonder God, met een klein pleistertje van een algemene belijdenis. En we stellen ons gerust, niet verlost. Wanneer we de ontwikkeling in ons volksleven zien. En we zien dat doorgaan. Het deeltje dat nog gelooft in God en zijn goddelijke leiding is gering geworden. Niet verlost. Maar ga dichter bij huis brengen. Misschien zit er op dankdag ook nog een erfdeel die hun schuldbrief aanvaardde. Die in de weken en de maanden die achter ons zijn, waarin de zomer doorging, waarin de oogst tot wasdom kwam, ook een balans maakt op de dankdag. En ze zeggen, ja, volgens zou ik niet durven ontkennen. De Heer wel eens wat onderwijs gaf uit het woord. Zou ik niet durven ontkennen. Wanneer de geit in Christus werd voorgesteld en een weg van afsneding, heb ik gezegd, hartelijk ben ik het ermee eens. En ik heb uitgezien dit jaar of de doorbrekend licht en doorbrekende genade in mijn leven openbaar was. Maar man, je hebt gelijk. Niet verlost. Hier zit ik als een onverlost mens met alles wat er in mijn leven gebeurd is. We zijn niet verlost. Ga nog een beetje dichter bij huis komen. Van een volk die zucht onder een lichaam der zonde in des doods. die in de strijd tegen de driehoofdige vijand de kwellingen kent, en met de kerk ga beleiden, en zij die mijne zielen belagen, leggen lagen, en zij ontzien uw hoogheid niet, o God, niet verlos. Banden des doods, angsten van de hel, hebben me gedood. Ik vraag aan een volk, een weinig geoefend in het leven, vertelt het eens, hoe staat het erbij op de dag? O, zeggen ze, ik ben nog niet verlost. Nog niet van mezelf af, nog niet van mezelf ontdaan. Begrijp je, dat is een volk die zit niet in juichstemmen, maar die kijkt wel eens uit. God als levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen. Voorwaar een eerlijke balans. In de tweede plaats een overgebleven schoolpost. Want ik lees in deze tekstwoorden, en ik, Jeremia zegt dat, en ik ben gebroken vanwege de breuk, dat dochter mijn volk zich ga in zwart, ontzetting heeft me aangegrepen. Een overgebleven schoolpost, heb ik u gezegd. Wat is daar vrucht van? Wel, dat is vrucht van een eerlijke balans. Dat is toch gemeente, want ik heb u gezegd in het begin, een balans geeft ook een slotconclusie. En in een slotconclusie zijn er twee dingen. Twee dingen. Dat kan niet anders. Of we hebben over, of we hebben tekort. Eén of twee. En als je over hebt, even heel natuurlijk is het beeld. En wanneer we over hebben, dan zoek je belegging, besteding, een goede invulling daarvan. Wat kan je daarmee doen als je over hebt? Wat heb je overgehouden, volk van God? Wat heb je overgehouden? Of er is een tekort. En als er een tekort is, dan moet je ook maatregels nemen. Dat is toch ook zeer duidelijk, want dat moet opgezuiverd worden. En als je nu die natuurlijke inval van deze tekstwoorden overnemen wil, dan ga ik er even over denken, want ik heb u gezegd, een overgebleven schoolpost. En wat heeft deze godsgezant nu van God geleerd? En wat heeft hij door God mogen aanvaarden? Wel, deze man heeft zijn schoolpost aanvaard. Aan het einde en in het opmaken van de balans is tegen hem gezegd, man, je houdt schuld over. Je houdt schuld over. En hoe moet het daar dan mee? Hoe moet het daarmee? Zou het geen ontzaglijke zaak zijn? En zou het ook niet een voorrecht zijn, gemeente? Als de Heer het behaag mocht om op deze dankdag uw leven, het leven der uwen en alles wat ons leven vervult, is voor u te houden. Maak de balans eens op, jongens, meisjes, kinderen, vaders, moeders. Maak de balans eens op. Nee, vraag het niet goed. Ik zeg, o God, toont de balans eens, opdat ze hun overgebleven schuldposten eens zouden zien. En ik zeg u dat er geen groter voorrecht is om met je schuldposten is eerlijk werkzaam te worden op weg naar de eeuwigheid. Echt waar. Een overgebleven schuldpost. Hij werkt er niet overheen. Kan ook. Verschrikkelijk is dat. Als een mens over zijn schuld heen werkt. Maar hij is er heilig werkzaam mee geworden. En nu vraagt u, mag u vragen. Maar als nou een mens met zijn schuld werkzaam wordt, wat gebeurt er dan? Wat is dan de ervaring van de ziel? Nou, hier staat dat in de tekst. Staat hier. Ik lees onderscheiden gedachten. Hoor maar, hij schrijft in de eerste plaats, ik ben gebroken. In de tweede plaats, ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijn volks. Ik ga in het zwart en ontzetting heeft mij aangegrepen. Hier is een man die zijn balans eerlijk ziet en zijn schulpels eerlijk aanvaardt. En dan zegt hij, ik ben gebroken. En dan zegt mijn kanttekening kinderlijk eenvoudig, ik heb hartzeer, innerlijke hartzeer, hartpijn, algemene werkzaamheden kunnen een mens algemeen werkzaam maken. Dat kan vanwege de algemene overtuiging. Maar hier zegt een kind en een knecht van God tegen u en tegen mij, waar de schoolpost waarlijk overblijft en we waarlijk werkzaam mee worden, dan krijg je hartepijn. Dat doet zo'n zeer, mensen. Dat doet zo'n zeer als je tegen God gezondigd hebt. Dat doet toch zo zeer. Ik begeerde van God dat de Heere je dat vanmorgen deed ervaren. Wat voor een hartepijn het geeft als je leert dat je tegen God gezondigd hebt. Hij zegt hier in mijn tekst, ik ben er gebroken van. Hij heeft geleerd dat die schuld er is. En hij heeft ook geleerd dat hij die schuld betalen moet. En hij heeft ook geleerd dat hij ze niet betalen kan. Het zijn drie dingen. Hij weet dat hij ze betalen moet. Want hij heeft gebogen voor de rechtvaardige eis Gods op zijn leven. Maar hij heeft ook geleerd dat hij ze niet betalen kan. Hoe? O gemeente, er is een erfdeel op aarde die werkzaam is geworden met de schuld. Mag ik dat toch wel zeggen op dankdag? Werkzaam geworden. En die hebben een heilig verlangen gekregen. En ze hebben met de kerk betuigd, ik zal het je alles betalen, Heer. Dat hebben ze eerlijk gezegd, hoor. En dat hebben ze eerlijk gewild. En dat hebben ze eerlijk betracht. En dat hebben ze eerlijk gezocht. En die zijn al werkende dieper in de schuld teruggekomen. Wat zeg ik u? Ik zeg, die zijn al werkende, al dieper in de schuld teruggekomen. En die hebben het geestelijk ervaren dat ze met een onmogelijk werk bezig waren. En terwijl het nabijkomende werk slaagt, komt het ware leven failliet onder God terecht. Dat is een opgeschreven boeltje, mensen. Die komen met de schoolbrief en de hopeloosheid van de leven terecht. U zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, dat staat hier. Want ik lees in de tekst. En denk maar eens mee. Want het waarachtige leven, dat heeft zo vaak de vraag, Heer, is mijn werk in de waarheid? Heb ik wel een zuivere kennis van zaken? Die lopen met zoveel vragen waar ze niet uit kunnen komen. En wat is het dan een wonder dat dat in de prediking van het evangelie verklaard wordt. Wilt u meeluisteren? Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Wat bracht de zonde? Schuld. En wat bracht de schuld? In de breuk. Vind je het nou zo moeilijk? Luister toch, mensen, doe je oren wagenwijd open. De schuld die brengt de kerk in de breuk. En die breuk die is zo wijd, zo wijd. Hoe zou ooit een droefheid naar God geboren worden? Wanneer de breuk in ons leven niet gekend. En ik zeg, het is een smartelijke breuk. Wijs plekje in de zaal waar je liggen brullen hebt tegen God. Onbekeerd, onbekeerd. Wijs met de zaal, mensen. Ik ben gebroken, zegt hij. Vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Hij draagt heel de schuld mee. Praat niet over de schuld. Dan kan je makkelijk schuldbriefjes uitreiken, hoor. Maar hij heeft meer in zijn hart. De breuk van de dochter mijns volks. Kan je twee dingen van denken. Kan je denken dat bevoorrechte volk in algemene zin, en dat is zeker waar. De breuk ligt op u. O Nederland, o Nederland, o Nederland. Met onze ijdele antichristelijke politiek. Hoe we dat ook opsieren, mensen. We zijn alles aan verkwanselen, weet je dat? Hebben we het afgeleerd. Met de potentaat der potentaten een vast verbond gemaakt. Zijn we niet meer het koninkrijk der Nederlanden? Heeft de Heere drievoudige snoer dat eeuwen geleden gevlochten is, ook niet duidelijk geleerd? En we verkwanselen alles. Zijn we niet meer het Israël van het Westen? Er worden met allerlei wetgevende ruimte gemaakt die aantasten het beginsel van ons volksleven. Nou, noem me maar racist, noem me maar racist. Maar dat zegt mij het woord God. Jeremia zei, ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Israël heeft zijn grenzen verlegd, zijn verbonden gemaakt met Egypte en met Moab. En ze hebben een sterkte gevonden in de volken van rondom. Ons kan niets gebeuren. Wat eenmaal Amerika aan onze kant. En we hebben onze EEG. En we hebben onze militairen verbonden. Wat kan ons eigenlijk deren, mensen? Ik ben gebroken, zegt de profeet. Vanwege de breuk van de dochter mijns volks. En dan kan je ook denken over Juda. Het ware Juda. Dat we alleen wat water in de wijn moeten doen. Waar ligt de scherpheid nog in de prediking van het woord? Water bij de wijn doen maar een beetje. Beetje liefjes zijn. Hè? Beetje liefjes zijn. Maar zeg wat anders dan ware liefde uit God betrachten. Dat we niemand voor de eeuwige rampzaligheid overhalen. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochterens volks. Luistert u, zonde, schuld, breuk en de vrucht ervan. En staat er en ik ga in het zwart. Want waar heeft die breuk nou gedaan? Wel zegt hij, die heeft men in smart doen gaan. Als iemand die rouw klaagt, zegt mijn kanttekening. Mag ik even? Als vroeger rouw in een familie, rouw in een gezin was, kon je dat zien. De levensopenbaring naar buiten. Zelfs in de tijd dat men geen geld had om rouwkleding te kopen, dan weet ik wel, ik ben in onze jeugd mijn rouwbanden om. Ja, en dan zie ik mijn vrienden op school nog. Wanneer vader of moeder overleven. Kijk, dan kon je zien aan dat kind, hè. Want die had een rouwband om zijn vader was overleden. Of zijn moeder, of een broer, of een zus. Ik ga in zwart. De rouw kwam naar buiten openbaar. Als je, ik zeg het met alle teerheid hoor, als je eens een rouwstoet zou zien. En ze zouden een geliefde uitdragen naar de dooddakker van Kootwijkerbroek. En je zag dat die stoet aan het grinniken en grappen maken was. Wat zou je dan denken? Dat is knap onnatuurlijk. Dat klopt niet. Als we nou lopen met rouw in onze ziel, dat we tegen God gezondigd hebben, gaat het dan niet meer op, mensen? Ik zal zeggen, tot het lachen uitzinnig. Als je in de breuk van je leven loopt, volk van God, kan je dan nog blij wezen? Doe nou. Zou dat niet openbaar worden naar buiten? Zouden die ouden dan toch niet gelijk gehad hebben? Dat in de vrucht van het leven een andere praat, een andere daad, een ander kleed. Komt dat dan niet openbaar en ga in zwart? Zonde, schuld, breuk, rouwklagende ziel. Toen wijs me nou plekjes, we gaan een balans opmaken. Wijs me nou plekjes dat de wereld voor u verging. Toen je daar in je eenzaamheid je leventje moest gaan. Er is de tijd gebleven, mensen, dat de wereld geen vat had op je leven. En dat je in afzondering leefde. En dat er maar ene schreeuw was naar God. Hoe kom ik bekeerd? Hoe kom ik bekeerd? Kijk, dat zegt Jeremia tegen u en tegen mij. En ik ga in het zwart. En hoe hij die rouw beleefd heeft, ook dat wordt ons niet onthouden. Want dan zegt hij in onze tekstwoorden, en ontzetting heeft me aangegrepen. Ontzetting. Hij is de waarheid van zijn leven moeten aanvaarden. En de waarheid van ons leven aanvaarden, dat betekent dat ons hele bestaantje bankroet voor God is. De ontzetting wat de zonde uitgewerkt heeft in mijn leven. De waarheid van mijn bestaan. De mens heeft er niet iets door gezondigd. De mens heeft er alles door gezondigd. Dat is waar, hè? Nee, ze zeggen dat je jezelf en je leven van je preeksel moet houden. Maar ik zou toch zeggen, mensen, die weken en maanden dat ik in de polder liep met de breuk tussen God en mijn ziel, toen kon heel de wereld me niet meer bevredigen, hoor. Heel de wereld niet meer. Begrijpt u, toen was er maar één ding. Ik was alles kwijt, ik had er alles doorgebracht. En dan moet je niet denken dat je nog iets hebt om op te leunen, want je bent er overal doorheen. En dat zegt nou deze man, dat is een man die zijn schoolpost heeft aanvaard. Mag ik vragen of je daar iets van verstaat, jongen oud, op weg naar de ontzaglijke eeuwigheid. Of je dat leven van deze godsgezant begrijpt, de oogst is voorbij. De zomer is ten einde, we zijn niet verlost. En dan komt het. Zonde, schuld, gebrokenheid, rouw en ontzetting. Die man is overal doorheen, begrijp je? Overal doorheen. God spaart het vlees niet. in de weg naar waarachtige bekering. Ik heb mensen ontmoet die hebben tientallen ponden vlees los moeten laten. Dan zeiden de ouden, dan bleef het vlees aan de posten hangen, mensen. Als God met je gaat beginnen, is dat maar een algemene aanraking. Een algemeen werkzaamheden van een mens die tot het geloof komt en loopt te zingen van de wegen des Heren. Ga God buiten de breuk en God gaat God buiten de schuld om een mens bekeren. Dat kan toch niet. Ik ben gebroken. En wat moet je dan met zo'n mens? Laat dan Jeremia op de dankdag zo'n mens zitten. Nee, want dan komt een ingrijpende boodschap in de vraag die in de tekst woorden. Want dan vraagt hij aan dat mensenkind dat overal doorheen is, als ik het zo zeggen mag. En ik vraag tegelijk me wel eens af, als je die dingen zegt, wat begrijpen we er nog van? Wat begrijpen we er nog van? Die overal doorheen is. En dat dat nou je hele leven blijft, hè? Dat je nooit geen bezittend mens wordt. Dat is toch een les? En dan staat er iets opmerkelijks. Nu gaat de Heere aan dat volk wat zeggen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? En dan gaat hij een weg wijzen buiten die mens. Ga zo nog kort met u over spreken. Laten we eerst zingen. Psalm 6, 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het 9e versje van 6. Opmerkelijke vraag op de dankdag. Jeremia ziet dat dodelijk gewonde volk. Hij ziet hoe ze daar worstelden met hun leven. Maar weet je wat het grootste wonder is, mensen? Dat God dat ook ziet. Ik bedoel, als er in het jaar dat achter ons is iets gebeurd zou zijn, ik bedoel op het terrein van de genade, in uw gezin, dan kan dat niet verborgen zijn gebleven. Dat kan niet. Ik denk dat je dan als ouders wel eens tegen elkaar zou hebben gezegd, joh, moet je naar die meid kijken, hè? Of die jongen, doet toch wel een beetje anders, hè? Valt toch wel op, dus stilletjes, moet je kijken wat ze zoekt, wat ze leest, waar ze mee bezig is, jongen, zo. Of valt genade niet meer op tegenwoordig? Maar God ziet het ook. De Heer ziet het ook. En wat gaat de Heer nou zeggen? En dat is nog zo'n ingrijpende boodschap. En als er dan nou aan het einde van deze dank stond, ook in de gemeente van die verslagenen van hart, die gebrokenen van geest zijn, dan zegt Jeremia, is er dan geen balsem in Gilead? En is er dan geen heelmeester al daar? En nu zou je daar een hele verhandeling over moeten houden. Want Gilead, daar groeiden allerlei soorten geneeskruidige planten, werden verzameld, zalven van gemaakt, hadden grote opgang, ze werden uitgevoerd tot ver buiten de grenzen van Israël. Men wist, er is in Gilead balsem. Dat wist men, balsem voor de meest dodelijke wonden. Het was bekend. En er waren ook geneesmeesters die met bijzondere gaven van God bedeeld, die zalven bereiden, die de kwalen kenden en de medicijnen voorschreven. Dat was bekend in Gilead. Ja. Als je nou artsen hebt die geen zuivere kennis hebben in de kwalen van hun patiënten, dan is het beste. En als je nou artsen hebt die met de kwalen geen raad weten en geen medicijnen meer weten voor te schrijven, ja, dan krijg je kwakzalverij. Moet ik erop ingaan? Moet ik daarop ingaan? Arm volk. Arme kerk. Waarop de preekstoelen geen geneesmeesters meer staan. Die de kwalen niet meer kennen. Die geen hartspecialisten zijn. Arme kerk. Waar men niet meer weet wat voor medicijnen er zijn tegen de dodelijke zielenwonden. Men heelt de breuken van de dochter mijns volks op het licht. Men roept vrede, 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 maar daar is geen vrede. Maar hier zegt de profeet wat anders. Hij zegt, er is balsem in Gilead. Er is een heelmeester al daar. En het beeld is niet zo onduidelijk, mensen. Want als hij wijst naar de balsem voor de dodelijk gewonde ziel, dan wijst hij naar de enige balsem voor een door Gods geest ontdekt mens. Als hij wijst, daar is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Als hij gaat wijzen naar die enige harteprijs van Sion's schuld overnemende borg. En hij zegt tegen dat ellendige volk dat er maar niet uit kan komen, ik heb een hulp besteld bij een held die verlossen kan. O mensen, de mens buiten God moet overal aan twijfelen. Maar een mens die in de breuk van zijn leven gezet is, dan zegt het woord van God, er is balsem. Dat bloed van Jezus Christus, de Zoon Gods, dat reinigt van al de zonden. En is er dan geen heelmeester al daar? En dan verklaart hij hem die kwam en die gezegd heeft, die gezond zijn. hebben de medicijnmeester niet van nodig. En die eenmaal van zijn medicijnmeesterschap getuigenis gaf tegen de discipelen van Johannes de Doper, die tot hem gekomen waren. En gevraagd, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij nog een andere? En toen gezegd heeft, de blinden worden ziende, de doven heuren, de kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doden worden opgewekt. En de armen wordt het evangelie verkondigd. En dan zegt hij, de medicijnmeester van zijn gemeente, dat er geen kwaal te groot is en geen kwaal te dodelijk is voor opgegeven mens. Hoor u? Voor opgegeven mens is er balsem in Gilead. En is er een heelmeester al daar? Mag dat nou eens vragen? In de afsluiting van mijn overdenking, ben je nou ook een opgegeven mens? Hier van binnen? Ga over natuurlijke beelden niet praten, dat is veel te kwetsbaar. Maar ik ga toch aan je vragen, en ik geloof het hoor. Ik geloof in die zielsgestalte van het ware leven van een volk als een opgegeven volk. Want er is niks meer aan te doen, mensen. Niks meer aan op te knappen. Dat is een hopeloos geval. En waar komen we nou? Waar komen we dat nou nog tegen in onze benauwde tijd? Opgegeven mensen. En misschien zit er hier nog zo'n ellendig in het midden van de gemeente. Zegt, man, dat ben ik. Ik ben een opgegeven mens. Er is geen hoop meer. Geen verwachting. Niks met me te doen. En nu zegt de profeet, mag het na zijn. Is balsemoe. Behoeftig volk. In hun noden. In hun angsten en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij te redden zijn, ja dan is er balsem in Gilead. En die potten zitten nog vol, hoor. Die medicijnkast van de hemel is nog niet leeg. Dan heeft hij gezegd, er is balsem. En er is een heel meester al daar. En als hij zich dan eens toont in zijn middelaars gewilligheid, in zijn middelaars dierbaarheid, in zijn middelaars bekwaamheid. En daar staat hij dus de omwandeling. En ze brachten ze tot Jezus. En hij genas ze allen die van hun kwalen genezen waren. Is er dan geen balsem in Gilead? En is er dan geen heelmeester al daar? En dan zegt hij, waarom is toch de gezondheid van de dochter mis volks niet gerezen? Wat blijf je toch met je kwalen tobben, mensen? Net als die bloedvloeiende, moet je er eerst alles maar een keertje doorgebracht hebben. Je penninkjes op en dan als een hopeloos geval om die zoom van zijn kleed aan te raken. Waarvan hij zegt, en daar is kracht van me uitgegaan. Ziet u op dankdag. Een ontdekkende vraag. Waarom is nou de gezondheid nog niet gerezen? Heb je hem nog nooit benodigd? Vraagt hij. Heb je hem nou nog nooit eens benodigd? Heb je nou nooit als een hopeloos geval wel eens nageschreven? En zeggen, zone Davids, ontfermt u mij. En nu ga ik afbreken. Tijd is voorbij. Ik had een vraag. Vraag die ook deze godsgezant gesteld heeft. Oogst is voorbij. Zeker waar. Zomer is ook voorbij. Is ook waar. Niet verlost. Jongen, dat is ook wat. Dat is toch ook wat. Met een onverloste ziel over de wereld. Of heb je vanmorgen in aansluiting van de waarheid toch horen verklaren, ja, zo is gebeurd. Zonde werd schuld. Schuld bracht in de breuk. Breuk bracht in de rouw. Rouw bracht me in de hopeloosheid. U houdt toch orde van heil horen preken. Nou, dat is de orde des heils. Omdat er plaats komen voor het zoete werk van de middelaar. En dan denk ik, gemeente, mag wel even, nee. Jaren terug. Ik was in het Izi-gebied. En in dat Izi-gebied, daar hadden we verschillende vergaderingen midden in de oerwouden. En daar komt een keer zo'n zwarte jongen, die komt, dat was een van de koeriers. En die had een briefje. En dat briefje, dat gaf hij aan mij, dat was een koerierbrief. En ik doe dat koerierbriefje open. En dat hadden ze opgevangen ergens in Kano in de wildernis. De moeder van dominee Blok is overleden. Midden in de wildernis, 12 dagen terug. Hij stond midden in die wildernis. John, wat een berichtje. En ik ging naar mijn binnenkamertje daar om mijn knieën te buigen. En zo komt de Heere met diezelfde waarheid. Is er dan geen balsem in Gilead? En is er dan geen heelmeester al daar? En toen liet de Heere zien dat dat bloed van het lam reinigde van alle zonde. Mensen, ik kwam thuis. Toen lag er een briefje van mijn moeder, waarin ze ging schrijven hoe die balsem aan Gilead en die heelmeester zich aan de leven geopenbaard had. En ze schreef aan me, mijn lieve jongen, het is misschien de laatste boodschap die je nog van je moeder maar weet, dat er balsem in Gilead is en dat er een heelmeester al daar wordt gevonden. Wel nu, dodelijk doorwoond volk, dat op de dankdag met een schoolbrief eindigen moet, die je schoolbrief hebt leren aanvaarden, je schoolpost hebt leren beleven. Hij heeft gezegd, waarom is nou je gezondheid nog niet gereden? Dan mocht het waar zijn. En de uitgangen van het hart, zie mij, Heere, die elk moedigde tot u vluchtte. O, mijn God, verlaat me niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat ge mijn rampen ziet. Amen. Dienenswaardige God, hebben geprobeerd om op deze dankdag te denken over de waarheid van het woord. Zeker, Heere, de oogst is voorbij. De zomer is ook voorbij en we hebben niks te klagen. Maar één ding mag ons wel bezetten, we zijn nog niet verlost. En dat zal op de aarde blijven, voor al uw keurlingen op aarde. Ach, dat Sion's verlossing kwamen. Dat uitziet niet alleen hierom door het dierbare geloof verlost te worden van zonden en schuld. Rechten verkrijgen ten eeuwige leven onder de verzegeling van uw lieve geest. Daar de baten van te mogen hebben, maar toch dat nog steeds uitziet naar die eeuwige verlossing die straks komen zal. Ach, doet die schoolpost maar eigenen. Doet ons de breuk beleven, de rouw kennen, de hopeloosheid aanvaarden op dat er balsem in Gilead uitgedeeld, de heelmeester zich mocht openbaren, die eenmaal gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, gij allen, die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Wil verder met ons zijn deze dag, verzoen het tekort van onze arbeid, doet ons vanavond in verbondenheid aan uw woord samenkomen, en dat om Jezus wel. Amen. We zingen de slotzang, 139, 14e vers. Doorgrond men kent mijn hart, o Heer, scheen ik denk niet tot u weer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads is onbehoorlijk voet, en doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 14 van 139. bidden en ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.